beroepsgroepen of in andere sociale klassen in te werken.
Laat ik een voorbeeld geven. Als ik iemand in preventieve hechtenis stel in april... en hij zit in het VWO in de zesde klas... dan weet ik dat hij zijn centraal schriftelijk eindexamen niet kan doen. Dat weet ik. Daar kom ik zelf uit voor. Maar als die man in opleiding is voor machinebankwerker... dan weet ik niet of ik hem van zijn examen afhoud. Dat moet me verteld worden. He, dus ik weet zelfs niet. He, ik weet ook dat als ik die jongen van de VWO... toch in de voorlopige hechtenis zet... dat hij dan een jaar kwijt is. Ik weet niet eens of zo'n examen machinebankwerker... of dat na drie maanden nog een keer gedaan kan worden. Dat, als me dat niet door de advocaat verteld wordt... dan schiet ik tekort. En dat tekortschieten, dat ik voor mezelf misschien als verschoonbaar zie... daar zit een element van klassejustitie.
Genoeg moeilijk gepraat voor dit moment. We gaan nog één keer terug naar de mensen van het voorlichtingsproject Delinquent en Samenleving. Co, ook meerdere malen veroordeeld, kreeg de laatste keer 21 maanden aan zijn broek. Toch hield rechter Slachter bij het bepalen van de strafmaat rekening met de wens van Co om na de gevangenisstraf aan een opleiding te beginnen. De straf was zo uitgekiend dat hij in augustus, als de opleiding begon, vrij zou komen. Desalniettemin ging Co in hoger beroep.
Ik ben toen in hoger beroep gegaan, omdat er gewoon een x-aantal dingen op de rechtszitting bij Slachter nog niet rond waren of te laat waren voor die zitting. Zoals mijn advocaten toen contact opgenomen met slachtoffers om schadevergoeding. Nou, er kwamen berichten binnen dat slachtoffers dat accepteerden. En ik kon naar school en nou, daar heeft Slachter allemaal rekening mee gehouden.
Dus geen rekening mee gehouden?
Daar heeft hij dus rekening mee gehouden. Ik kreeg dus een eis van 2,5 jaar, een uitspraak van 21 maanden. En dat hield net in dat ik in augustus, eind augustus vrij zou komen. Mm. En die school die zou in september, begin september beginnen. Maar toen ben ik dus in hoger beroep gegaan. En nou, met mijn advocaat dat wel doorgenomen. Gezegd, nou, het is altijd een risico.
Want je kan ook meer krijgen.
Want je kan ook meer krijgen, ja. Mm. Maar gezien... ja, maatschappelijke dingen die eigenlijk te gebeuren stonden. Ik kon, de school was op de rechtszitting bij Slachter geweest. Die zei van, nou, Coca in september gewoon naar school. En het is toch wel belangrijk. En ik kon toen een jaar via een werkverruimende maatregel gaan werken. En nou, dat kwam eigenlijk allemaal bij elkaar begin september. Ik ben toen in hoger beroep gegaan. En toen kreeg ik een lul van een kerel. Toen heb ik Gibrandi gekregen, het Hof in Amsterdam... Die begon gelijk dat we... Kijk, ik was dus in hoger beroep gegaan. Ik was dus de enige. Hè? Kijk, als ik verdachte ga je niet in hoger beroep om meer straf te krijgen. Mm-hmm. Dus dan verwacht je wat een zorgvuldiger iets van zo'n rechter. Nou, hij begon gelijk van dit hof denkt in jaren.
Dat zei hij zo?
Dat zei hij al, ja. En ik had dus de pech dat er dus in andere zaken... of in dezelfde zaak officier in hoger beroep was gegaan bij andere mensen... En die kregen ook eisen van 4,5 jaar of zo. Maar goed, ik zat dus met 21 maanden. Ik kreeg een eis van 2 jaar. En een uitspraak van 2 jaar. Nou, dat vind ik dan zo vreemd. Dat iemand... Kijk, laat hij dan... Dat is helemaal niet leuk voor me geweest. Laat hij dan zeggen, je krijgt 3 jaar. Maar 2 maanden erbij geven. En dan eigenlijk... ja, mijn over een bepaalde drempel heen tillen. Gelukkig heeft school gezegd van... Nou... dan kom je wat later, ondanks dat het heel vervelend is. Hmm. Maar dat heeft me wel zo'n knak in de rechtspraak gegeven. Dat is echt...
Reken je dat nou zo'n man persoonlijk aan? Ik bedoel dat je... Begrijp je dat je wraakgevoelens hebt naar zo'n rechter toe?
Nou, naar Gibrandi wel, ja. Hij zei wel, heeft u begrepen wat ik gezegd heb of zo, maar...
Wat zei toen?
Ik heb niks gezegd, ik heb alleen maar... Ik dacht bij mezelf, ik heb u wel gehoord, maar begrijpen doe ik het niet. En ik begrijp het nog steeds niet.
Hmm. Jammer dat je dat thuis niet gezegd hebt.
Ja, het is altijd... omdat je kijkt toch tegen ze aan, hè? En als je een verkeerd woord zegt...
Tegen ze aan of tegen ze op?
Nou, tegen ze op, ja. Hmm. Als je een verkeerd woord tegen ze zegt, dan kunnen ze je ook iets in je schoenen schrijven... als belediging van het hof of zo. Hmm.
een rechter heeft ook al een bepaalde naam, hè? Dus nou ja, voor die delict kun je beter bij die zijn en voor dat delict kun je beter daarvoor komen. Dus rechters, die hebben al ja, in de loop van de jaren hebben ze dus bij de mensen in de bias al een bepaalde naam omgebouwd. Inderdaad, ik bedoel van een heelschappelijke vrouwelijke rechter, zoals ik die de laatste keer heb gehad. Maar aan de andere kant natuurlijk ook weer mensen die dus echt ja, misselijke apen van het hof genoemd worden.
Hoe noem je die?
Nou ja, misselijke apen of misbaksels of nou ja, ik vind nog waardeloze kerels.
Ja, dat zijn bedoel, vooral rechters die zwaar straffen.
Dat zijn dus ja, inderdaad de mensen die dus hoge straffen opleggen.
Eigen schuld, dikke bult, zullen sommigen van u nu misschien denken. Maar ja, wat is schuld? Ja, wat is schuld eigenlijk? Dat vroegen we aan Romke de Waard, lid van de Hoge Raad. U heeft hem al eerder gehoord.
Over de schuld, het schuldbegrip. Hè, daarvan zeggen wij in het strafrecht. Schuld is in wezen verwijtbaarheid van datgene wat je gedaan hebt. Maar er is ook een theorie, en professor Pompen zei er, die zei, het wezen van schuld is de vermijdbaarheid. Hè, wanneer je een gedraging kunt vermijden, dan ben je schuldig aan die gedraging. En dat heb ik altijd bestreden, omdat er iets meer bij komt dan alleen het enkele feit dat je iets een onheil kunt vermijden. En om dat duidelijk te maken neem ik dan altijd dat prachtige voorbeeld uit een van die uitvoeringen van Chef van Oekel uit de serie Waldolala. Daar is hij dan Waldo van Dungen, een eigenaar van een restaurant waarin er ook een zeker Harry Bensdorp werkt. En dan komen ze rode Bens op, ja. En dan op een gegeven moment ontdekken ze tot hun grote schrik dat op de deur van het toilet allerlei pornografische leuzen geschreven zijn. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus wat doen zij? Zij hechten die deur uit de hengsels, hè, willen die deur zo snel mogelijk afvoeren uit hun etablissement. Maar in dat etablissement zitten allemaal mensen aan tafeltjes en stoeltjes een maaltijd te gebruiken. Maar de kortste weg om die deur af te voeren is wel diagonaals gewezen door het etablissement heen waar al die tafeltjes zitten. Dus daar zie je ze aankomen met die deur. Je ziet mensen wat verschrikt kijken en zij lopen daar tafeltjes en stoelen ondersteboven, zodat de spijzen over de grond heen gaan en verdwijnen met die deur. En dan kijkt Chef van Oekel om en die wijst naar die mensen die daar ontredderd omgevallen zijn. En die zegt, eigen schuld. Je zag toch dat wij eraan kwamen met die deur. Hè? Nou, ik zeg, dit is het beste, het meest treffende voorbeeld dat vermijdbaarheid nog niet zonder meer schuld is. Hè? Chef van Oekel noemt dat dan eigen schuld, omdat ze konden zien, hè, dat zij daar aankwamen met die deur. Maar het is niet zo dat elk onheil wat je desnoods had kunnen vermijden, dat je daar ook schuldig aan bent.
Er is ontzettend veel onrecht in de samenleving dat niet strafbaar is. Niet strafbaar omdat er geen wetten zijn die het strafbaar stellen. Eigenlijk is het wel een beetje vreemd dat rechters zich wel voor het karretje van een falende politiek laten spannen, daar heel creatieve oplossingen voor verzinnen om toch maar een uitspraak te kunnen doen, terwijl rechters zich anderzijds niet of nauwelijks lijken te interesseren voor onrecht dat niet strafbaar is. We vroegen meneer Ascher om zijn mening.
Daarover valt u me wel een beetje mee. Ja, een structureel onrecht dat niet strafbaar is. Ik vind het een... er is ontzettend veel onrecht wat niet strafbaar is. Ja, zet uw ding eens even af en ik moet er even over denken.
Ik kan u een paar voorbeelden noemen. Sommige mensen zien de bewapeningswedloop als een structureel onrecht. Anderen zien speculatie in huizen en dat soort dingen als structureel onrecht.
Ja. Ja, mag ik nog even denken?
Ja, natuurlijk. Ik vind de vraag te belangrijk om er geen antwoord op te geven, maar in de baaierd van structurele onrechtvaardigheden wil ik toch niet met een trivialiteit komen.
Nou, ik zie dus wel dat er
onrecht is waar mensen zich tegen verzetten. Maar waarom ik met uw vraag zo weinig kan doen, dat is omdat ik de functie van het strafrecht hier zo marginaal vind. Tegen onrecht, tegen structureel onrecht, kun je je namelijk ook op andere manieren verzetten. Bijvoorbeeld door acties in kort geding, groepsacties in kort geding. Bijvoorbeeld de wijze waarop in Amsterdam speculanten van onroerend goed aan die onroerende goederen waren blijven hangen en op schandalige manier het onderhoud van die panden verwaarloosden. Ja, dat was niet strafbaar, dat verwaarloosde onderhoud. Maar er was wel wat aan te doen. Dankzij een zeer creatieve benadering door de sociale advocatuur zijn die problemen, ook met hulp van de gemeente Amsterdam, heel goed aangepakt. En er zijn heel veel van dat soort panden die nu in een behoorlijke onderhoudstoestand zijn gebracht. Het strafrechtelijk kanaal vind ik bijna altijd een veel te grove en veel te en daardoor ontoereikende manier om maatschappelijke conflicten aan te pakken. Het strafrecht werkt bovendien op een manier die geen oplossingen brengt. Want als een speculant gestraft zou worden, ja, dan zit hij misschien een jaar in de gevangenis, als er al plaats is. Maar hij blijft zijn winst wel hebben. Die heeft hij. En hij kan het weer doorverkopen. En je straft iemand. En dat is dan mooi. Maar er is een oud voorbeeld. Ze zei vroeger altijd dat mishandeling strafbaar was, omdat belediging strafbaar was. Nou, en als je dan iemand voor rotte vis had uitgescholden en die iemand werd tot 25 gulden boete veroordeeld, dan zat daar de beledigde partij, die zat in de zaal. En ik nou? Wat krijg ik nou? Nee, niks. Mevrouw heeft 25 gulden boete gekregen. Dus met het strafrecht los je het maatschappelijke conflict niet op. En dus je zult eerst als slachtoffer van structureel onrecht naar andere vormen. En dat kan zijn een individuele actie bij de civiele rechter of bij andere autoriteiten. En het kan zijn een groepsactie. Het kan zijn dat milieugroeperingen optreden of verenigingen die zich de belangen van buitenlanders aantrekken. Of mensen die het racisme wensen te bestrijden. Of die belangen van zigeuners hoog in hun vaandel hebben staan. Nou, al die mensen die zijn die zijn in staat en ook ontvankelijk in het voeren van acties ter behartiging van de belangen waar ze voor staan. En pas als je echt zegt, ja, er is in deze samenleving geen oor te vinden dat naar mij wil luisteren, hoe creatief of ik dat ook heb geprobeerd, dan zou je kunnen denken aan vormen van sociale actie of eigen richting.
De rechter kan in veel gevallen de oplossing niet brengen, betoogt Ascher. Ja, ja, makkelijk lullen, hoor je de krakers dan denken. De kraakbeweging verwijt de rechterlijke macht dat ze eigendomsrecht boven woonrecht laten prevaleren. Uiteindelijk trekken krakers en andere opstandige jongeren daar de conclusie uit: jullie rechtsstaat is de onze niet. Jack van Lieshout, kraker uit de staatsliedenbuurt, over de oorsprong van die kreet.
Nou, die uitspraak die is gekomen in de tijd rond 78-79, toen het conflict rond de Grote Keizer speelde. Een aantal gekraakte panden aan de Keizersgracht. En daar op een gegeven moment een rechtelijke uitspraak is gekomen van het feit van dat pand moet ontruimd worden. Moet weer teruggaan naar de eigenaar, toenmalige OGEM. En er is toen eigenlijk voor het eerst openlijk, het gebeurde daarvoor ook al een aantal malen, maar toen echt openlijk en massaal gezegd van, hey, wacht eens even. Er is nu een punt bereikt, er zijn nu al zoveel panden ontruimd op een vrij stille manier. Dit is in feite de manier om massaal protest te laten doorklinken en het spel ook politiek te gaan spelen en zo'n rechtelijke uitspraak naast je neer te leggen. Dus het woonrecht boven het eigendomsrecht te stellen. En toen is ook op een gegeven moment de decreet, die is later opgevuld door in feite onze praktijk van acties en politiek voeren, gekomen van jullie rechtshoren is de onze niet. Als jullie rechtshoren inhoudt dat jullie een bepaalde overheid, een bepaald systeem te verdedigen hebben, wat vanuit gaat dat eigendomsrecht een van de mooiste en grootste goeden in deze maatschappij is, dan is dat systeem, dat rechtssysteem, is de onze niet.
Maar aan de andere kant maken krakers meer dan welke andere groepering in de samenleving ook zo'n beetje gebruik van diezelfde bestaande rechtsorde, door constant overal tot in de hoogste instantie toe tegen te procederen. Ja. Hoe valt dat te rijmen?
Nou, ik denk in zoverre. Kijk, je hebt drie groepen, denk ik dan eigenlijk zo'n beetje. Je hebt de mensen die inderdaad, dat ondanks alles, die uitspraak, niet iedereen deelt die uitspraak tenslotte. De kraakbeweging is een diverse beweging. Er zitten heel veel mensen in, buitenparlementaire mensen, ook vaak antiparlementaire mensen, maar ook mensen die dus nog wel stemmen en ook misschien zelfs lid zijn van een partij of wat ook. Dus die misschien ook zelfs wel geloof hebben in rechters. Nou, die mensen doen dat dan wel. Ik vind dat zelf ook niet zo best. Maar je hebt ook mensen, zoals bijvoorbeeld ik daar zelf ook toe behoor, die dan niet bij zelf rechtszaken aanspannen als het gaat om huisconflicten, maar wel bijvoorbeeld bij criminele conflicten, hè, zoals het dan heet, strafklachten, dus om de politieke zaken wanneer we gearresteerd zijn, dat we heel veel poeha maken rond die procestoestanden, het zo lang mogelijk proberen te rekken, zoveel mogelijk aandacht proberen aan te besteden en ze op die manier in feite hun op hun eigen middelen afmatten. En het zoveel mogelijk geld te laten kosten. Ze daarmee ontmoedigen om een volgende keer weer een procedure tegen je aan te spannen. En op die manier zeg maar hun te frustreren. En dat hebben we ook meerdere malen gehad. Dat we wel bij een rechter kwamen. En die rechter op een gegeven moment vroeg ze af van, nee, wat doet u hier eigenlijk nog? U heeft helemaal geen respect voor de rechtbank. Toen begonnen we ook te lachen. En dat hebben we ook helemaal niet voor jou. Maar we komen hier alleen maar om jou bezig te houden. Om jou te frustreren.
Wat vindt Romke de Waard van de Hoge Raad van de uitspraak "Jullie rechtsstaat is de onze niet"?
Men kan de zaak niet steeds verder laten escaleren. En een van de belangrijkste functies van de rechtspraak vind ik om tot een de-escalatie te komen van opvattingen die tegenover elkaar staan en waar grote narigheid uit voort kan komen. En ja, wanneer dan niet op een gegeven moment beide partijen toch bereid zijn zich dan tenminste maar te houden aan die rechtelijke uitspraak waarvan men toch in beginsel moet aannemen dat die in alle eerlijkheid gegeven is na een eerlijke afweging van de belangen die tegenover elkaar staan, ja, dan is het alternatief, hè, verder escalatie of chaotische toestanden. En dan vind ik dat iedereen toch ergens zoveel common sense moet hebben om te weten dat dat nog erger is dan je dan maar te houden aan die rechtelijke uitspraak, ja. Ook al ben je het er niet zelf van harte mee eens.
Het alternatief is het recht van de sterkste, zegt u daarmee?
Helaas, ja. En wij zien ook vaak tegenwoordig gebeuren dat daar waar de politie door onvoldoende bezetting of onvoldoende capaciteit of doordat het allemaal te compliceerd ligt, niet voldoende zijn opsporende werk kan doen en dus een heleboel misdrijven onontdekt blijven, groeperingen ontstaan die dan het recht in eigen hand dreigen te nemen.
Ja, maar daar staat bijvoorbeeld tegenover op dit moment dat ik bijvoorbeeld vind, en dat is dan mijn opvatting, dat witte borden misdadigers veel minder snel gepakt worden dan gewone misdadigers. Dus zeg ik, het justitiële en het rechtelijk apparaat schiet tekort. Ja. Waarom zou ik me dan nog houden aan de regels die voor mij gesteld zijn?
Ja, maar dan moet u het andersom zeggen. Dan moet u zeggen, dan moeten we er meer aan doen om te zorgen dat die witte boren criminaliteit dan eens een keer wel ontdekt wordt en dat die mensen wel vervolgd worden. Dan zit daar de fout. Dan zit de fout niet in datgene wat er wel gebeurt in de rechtspraak, maar dan zit er de fout in datgene wat niet gebeurt, omdat die bewuste zaken niet aan de rechter worden voorgelegd. En als ik u nou mijn persoonlijk leven zou mogen vertellen, moet ik zeggen dat daar voor mij de grootste teleurstelling en de grootste drama's liggen. In het feit dat je zelf op een gegeven moment terechtkomt in een sfeer waar duidelijk witte borden criminaliteit gepleegd wordt, dat je het aanwijst en dat je dan eruit gezet wordt, weggewerkt werd, juist omdat je dat aanwijst. Dan zeggen ze, die man moeten we niet meer hebben. Dat is een man die te veel volgens juridische begrippen werkt. En wat wij hier doen is algemeen gebruikelijk in onze wereld, dus weg ermee met die man.
Dat is uw persoonlijke frustratie, bedoelt u als hoge raadsrechter?
Nee, dat is in mijn persoonlijk leven. Hè. Er zijn een aantal functies die ik graag zou hebben willen continueren, die ik niet meer continueer omdat ik met dit soort dingen geconfronteerd ben.
Maar dat heeft niet te maken met uw rechterzijde?
Nee, dat heeft er juist niet mee te maken. Maar het is wel een antwoord op uw vraag dat ik zeg, inderdaad, er is veel witte borden criminaliteit die als het goed is vervolgd zou moeten worden, maar die niet vervolgd kan worden, omdat in dat wereldje iedereen elkaar dekt.
Welk wereldje is dat dan?
Het wereldje waarin gefraudeerd wordt. Hè? Waarin misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van een besloten vennootschap. Het wereldje waarin men gewend is het zogenaamd aan verschrijvingen te doen. Hè? Waarin dus stukken worden opgesteld die niet helemaal kloppen, maar wel handtekeningen onderstaan.
De rechters worden toch maar geconfronteerd met dat soort verdachten op het ogenblik. Dat zijn er al een aantal gevallen worden, dit soort wederborden criminelen wel voor de rechter gesleept. Maar dan hebben ze zulke slimme advocaten die met zulke slimme pleidooien in hele ingewikkelde zaken komen. Dat rechters toch vaak geconfronteerd worden met dat ene kleine gaatje in de wet. En dan moeten die rechters ze vrijspreken. Kent u uzelf misschien, maar kent u rechters die gefrustreerd raken daarover? Dat die ingewikkelde witte bordenzaken inderdaad niet tot veroordeling kunnen laten komen, omdat in één klein detail er nu eenmaal een gaatje in de wet zit.
Ja, nou raakt u een heel belangrijk onderwerp aan. Natuurlijk, daar zijn wij algemeen regelmatig gefrustreerd over. Maar dat komt omdat dan vaak vanuit de politiek linkerhoek in de Kamer gezegd is dat het strafrecht moet worden teruggedrongen en dat er meer rechten moeten komen voor de verdachten. Nou, een van die rechten die de verdachte in onze maatschappij dan heeft, is bijvoorbeeld om een bezwaarschrift in te dienen tegen een dagvaarding. En nu is dat heel goed wanneer je dat kunt doen, wanneer er duidelijk van een vergissing sprake is en het eigenlijk zo is dat het hele terechtstaan aan de betrokkenen bespaard zou moeten worden. Maar van deze mogelijkheid tot het indienen van bezwaarschriften wordt grootscheeps misbruik gemaakt door allerlei fraudeurs. Die beginnen dan eerst maar met een bezwaarschrift. En als dat ongegrond wordt bevonden, gaan ze in hoger beroep. Dan moet het Hof daar zich over buigen. En als het Hof het ook ongegrond vindt, gaan ze nog in cassatie ook. En voordat zo'n zaak dan behoorlijk op gang komt, zitten wij in de Hoge Raad. Moeten wij al die dossiers lezen.
U zegt dat de witte bordenfraudeurs, die op dit moment rechtsgang frustreren.
Ja, dat zeg ik heel duidelijk. En met name door het maken van misbruik van de procedure van de bezwaarschriften. En ik hoop dan ook dat de wetgever daar een einde aan maakt en dat binnenkort een bezwaarschrift uitsluitend nog behandeld hoeft te worden door de eerste instantie, door de rechtbank, die kan bekijken of er een vergissing is gemaakt en of het inderdaad zo is dat er geen schijn van kans is dat er ooit een veroordeling zal kunnen zijn, maar het moet niet zo zijn dat op voorhand dan al een soort bewijsvoering plaatsvindt voordat de zaak op de zitting wordt gebracht.
Maar spoel je dan niet het kind met het badwater weg? Want ik bedoel, het feit dat er natuurlijk allerlei procedures zijn gekomen waardoor je je recht kan halen, die zijn er natuurlijk juist gekomen om de burger beter te beschermen.
Ja, de burger moet ook wel beschermd worden. Maar wanneer één rechtelijk college tot het oordeel komt dat er in ieder geval voldoende punten zijn in een strafzaak om een vervolging te kunnen voortzetten, en wanneer die tot het oordeel komt dat het bepaald niet onwaarschijnlijk is dat in zo'n zaak een veroordeling uit de bus zal rollen, dan moet dat voldoende zijn. En dan moet niet meteen zo'n uitspraak, zo'n voorlopige uitspraak, ook alweer aan een hogere instantie onderworpen kunnen worden. En dan moet niet meteen in dit voorportaal van het strafproces al een uitvoerige procedure in drie instanties mogelijk zijn als op het ogenblik het geval is.
Tot zover deze eerste week Het Spoor en de Rechters. Volgende week deel 2. Daarin aandacht voor de RAJO's, de rechterlijke ambtenaren in opleiding, de rechters van morgen, zeg maar. En verder hebben we in die uitzending over klachten tegen de rechters en wat daar dan weer van terechtkomt. Dit programma werd gemaakt door Kees Grimbergen, Paul van der Gaag en Hans Simonsen. De productie was bij Nienke Vijs, de presentatie bij Kiki Amsberg en Kees